Welkom bij een nieuwe aflevering van Digital Brains. In deze Puls praten Daan en ik je kort bij over het laatste nieuws. Met onder andere nieuws over e-mail, want authenticatie van bulk e-mails wordt verplicht in Gmail. Mediamarkt start in maart met een marktplaats en bol.com verandert zijn naam. Google lanceert een nieuwe versie van Demand Gen campagnes naar alle adverteerders gelijk. En Meta lanceert uitbreidingen van advertentieformaten in Reels. En die advertentieformaten zijn veel meer gericht op producten. Verder natuurlijk AI. DALL-E 3 is nu live voor alle ChatGPT Plus gebruikers. En dat is een stuk aantrekkelijker dan Midjourney. En een interessante cijfers weer vanuit de Twinkle 100. Gezamenlijke omzet daalde maar liefst. Maar verzendkosten zijn zeer actueel. Hoe dat precies zit, hoor je zo meteen. Maar eerst Daan, beginnen we met een discussie over mogelijke manipulatie van sommige advertentieveilingen door Google. Dat hebben ze gedaan in de VS.
Een spannende headline. Ik heb hem nog afgezwakt. Want ik heb er neergezet discussie om mogelijke manipulatie. Niet manipulatie, want dat was eerst de headline.
Ja, maar uiteindelijk praat je toch wel over een min of meer manipulatie toch van Google?
Ja, en ook een beetje een vertrouwenskwestie. Want daar ging het wel erg om. Het is wel specifiek in de VS. Dat is belangrijk om erbij te zeggen. Dat is eigenlijk afgelopen maand een beetje naar buiten gekomen.
Daar is het bekend over die situatie bekend geworden.
Ja, exact. Ja. En dat was, nou, ik kwam het uit vlak voordat we de vorige Puls opnemen. Dus die discussie gaat al 2 weken. Mm-hmm. Alleen toen hadden we zoiets van, ja, het is net een soort van breaking news. Wat is er van waar, wat niet. Google had toen nog niet helemaal gereageerd, was ook niet duidelijk. Maar er waren wel mailtjes ook uitgelekt, interne mails. Waar ze eigenlijk zeiden van, Wall Street wil, daar kwam tot neer. Wall Street vraagt van ons zoveel extra omzet. Als we dat niet doen, wordt ook het personeel weer ontevreden. Want we moeten elk jaar groeien. Zeg maar.
Ze groeiden eigenlijk te weinig om de Wall Street beleggers tevreden te houden. Ja. En ook personeel tevreden te houden.
Ja, het personeel, want die zijn ook vaak weer aandeelhouder. Wat je betaalt in aandelen, zeg maar. En die dynamiek, daar maakte zich ook wel zorgen om. Die interne gelekte mail. Mm-hmm. Dat ze ook zeiden van, ja, we moeten wat dingen gaan doen. En wat was er gebeurd? Met name in de VS dus. Onze specialisten hebben ook gekeken van, treedt het effect ergens op binnen een van onze accounts? Mm-hmm. Antwoord is nee. Althans, als het al zo is, dan is het heel klein. En wat er gebeurde is dat ze de bodemprijs gingen volgen van advertentieveiling. Dus in bepaalde niches voor bepaalde producten die heel weinig worden gezocht, waar eigenlijk heel weinig concurrentie op is. Mm-hmm. Daar adverteerden bijvoorbeeld de Amazons of de grote adverteerders. Adverteren daar wel op in de breedte om gewoon traffic te krijgen naar hun platformen. Waardoor ze daar in dat spel eigenlijk, zo niet helemaal in de details treden, de bodemprijs was wat verhoogde.
Een klik werd duurder, waardoor Google meer omzet kon genereren.
Ja, en waardoor soms ook de volgorde werd gewijzigd. Okay. Dat heeft natuurlijk allemaal weer met scores te maken en zo, of wie dan. Ja. Maar dat dan de grotere adverteerders soms iets lager werden gepositioneerd daardoor dan anderen, zeg maar. Omdat je anders overal altijd Amazon in de zoekresultaten kreeg, zeg maar, op een bepaalde niche zoekopdrachten. En die details maken doen er niet zoveel toe. Het gaat vooral om de discussie die is ontstaan van, hey, Google is al wat minder transparant aan het worden met alle data en bijsturen op enhanced CPC, zoals je dat kunt noemen. Dat je een hogere bieding gaat geven als de conversieverwachting hoger is. Dus dat vertrouwen dat Google niet een veiling gaat manipuleren is super belangrijk tegenwoordig. En daar heeft Google toch wel nu gemerkt van, dit moeten we niet vaker gaan krijgen.
Nee, imagoschade is wel groot.
Ja, vertrouwen is super belangrijk. Zeker als je zo'n grote monopoliepositie eigenlijk hebt. Ja. Dus het goede nieuws is, als je die headline leest of ergens tegenkomt, in Nederland, althans lijkt dat je weinig zorgen hoeft te maken. Dit was ook echt in bepaalde niches of zo, maar wel goed om te weten dat dit heeft gespeeld.
Ja, oké. Maar wij zien het in ieder geval in Nederlandse campagnes niet terug. En op internationale campagnes lijkt het een hele kleine schaal misschien, maar kun je bijna niet hier aan herleiden.
Nee, het is niet dat je nou leest van Google, ik dacht dat we te veel betaalden aan Google, zeg maar.
Toch is het wel, Google hoeft maar een paar cent te verhogen. Je ziet het bijna niet in de individuele campagne niet terug, maar in het volume wat Google binnenkrijgt is natuurlijk wel gigantisch. Oké. Okay. Dan een andere aanpassing van Google, in dit geval vanuit Gmail. Geldt voor e-mailmarketeers, maar Gmail gaat dus authenticatie van bulk e-mails verplichten. Ja. Overigens wel voor echt fixe bulk, hè? 5000 of meer mails per dag.
Per dag, inderdaad. Dus sommige partijen doen het. Ja. Natuurlijk. Ook met, vergeet ook niet, transactionele mails overigens. Dus als je bijvoorbeeld bestellingen, tracking, trace e-mails, dat soort dingen, telt allemaal mee. Dus
het totale volume.
Dan valt 5000 wel mee.
Precies, en als veel bestellingen hebt. Ja. Maar wat willen ze precies gaan bevestigd krijgen dan? Wat willen ze vooral gaan voorkomen? Ja, spammails?
Ja, het is het gevecht tegen spam. Alleen ze hebben nu duidelijke richtlijnen opgesteld. En op zich is het ook wel praktisch. Want ook al verstuur je geen 5000 mails per dag, hier gaat het natuurlijk naartoe. Hè? Dit geldt eerst voor grotere verzenders en uiteindelijk worden dit standaard die doordruppelen. Die overigens ook al wel bekend zijn. En ook handig om te weten trouwens dat Gmail dus persoonlijke accounts zijn. Gmail.com adressen, maar ook soms workspace adressen.
Ja, zakelijke gebruikers.
Ja, 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 bij ons zie je het niet. Dus AdAdvice, maar we werken op Google. Ja. Dus we gebruiken ook Gmail inboxen. En eigenlijk best practices gewoon ook volgen. Dus DKIM en SPF, dat zijn eigenlijk manieren om te verifiëren dat de e-mail van jou komt als afzender, van jouw domeinnaam specifiek. Dus dat jij ook in jouw domeinnaam bij je hosting eigenlijk aangeeft, of ja, niet hosting, maar de DNS records technisch gezien. Ja. Dus waar wie is, je moet eigenaar zijn van de domeinnaam om dat te kunnen verifiëren. En dan moet in jouw e-mailberichten moet het erbij zitten, die verificatietoken. Zeg maar.
Zo kan er een link gelegd worden tussen dat de verzender de eigenaar is van het domein en dat aan elkaar gekoppeld is, zodat niet zomaar iemand namens dat domeinnaam mailtjes kan gaan versturen.
Exact. En daarmee ga je spam... administratie@abn.nl en dat versturen, want dat pakken ze eruit, want dan gaan ze kijken naar, hey, is dat echt abn.nl? Ja. Nee.
Alleen en vaak vragen ze wel, als je een nieuw afzender wil aanmaken, vragen ze wel een bevestiging op het e-mailadres waar je dan vanuit gaat versturen. Dus dat kun je niet zomaar doen. Maar je kunt wel met een fake domeinnaam omheen werken. Maar in dit geval moet je dus ook echt op provider niveau, server niveau, moet je instellingen doen. DNS records instellen.
Ja. En dat is al wel een best practice. Alleen ze hebben ook andere dingen nog in toegevoegd. En echte richtlijnen en documentatie zetten we ook al in de show notes. Ja. Die ook wat verder gaan dan dat. Ook onder andere bijvoorbeeld dat je binnen 2 dagen een uitschrijfverzoek moet honoreren en ook volledig verwerkt.
Okay.
En je ziet nu wel eens soms dat grotere, ik heb wel eens in de automotive sector gezien, dat ze zeggen, nou, binnen 2 weken wordt je uitschrijving verwerkt. Dan zeggen ze nu dus ook gewoon, binnen 2 dagen. Anders heb je dus kans dat het niet aan de standaarden voldoet en standaard in de spamfolder terechtkomt. Dus,
en dan wel even goed voor de duidelijkheid, het gaat niet over mensen die verzenden met Gmail, het gaat mensen die... verzenden via een systeem en naar een Gmail-adres. Dus de ratio's van je Gmail-adressen, die wordt slechter als je dit dus niet goed instelt. Die worden van daar naar de spam geleid.
En het is dus gewoon handig om eens te kijken naar die Google-richtlijnen. Überhaupt om ook de deliverability van je e-mail, dat is echt een begrip op zich, goed te houden. Ja. Er zit gewoon een hoop best practices in die Google nu eigenlijk heeft gezegd, dit zijn onze standaarden. Net als bij SEO, de Webmaster Guidelines vroeger, die had, nu nog steeds wel trouwens, van hier, dit zijn de standaarden waaraan we verwachten dat de markt voldoet. Is dit ook voor e-mail marketing gewoon een handige om te hebben.
Ja, hou er rekening mee. We zien natuurlijk vaak dat Google standaarden maakt, of in ieder geval de standaard bepaalt uiteindelijk. Ja. Dan gaan we door naar Mediamarkt. Die hebben eindelijk bekendgemaakt wanneer ze met de Nederlandse marktplaats gaan starten. Maart 2024 wordt het platform opengesteld voor externe verkopers. Ja. Althans, dat schrijven media op basis van bronnen. We hebben dat er aangekondigd, dat er aan zat te komen. Maar nu hebben ze dat bekendgemaakt. Of hebben ze dat in ieder geval in een roadmap. Is de lancering echt gekoppeld aan een datum. In eerste instantie lijkt het te gaan om een assortiment van gaming, notebooks, monitoren en accessoires. En daarmee hopen ze het bereik te kunnen vergroten. Die doelgroep komt natuurlijk al op het platform. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat de marktplaats ook het hele online omzetaandeel bij Mediamarkt zal doen stijgen. Een interessante ontwikkeling natuurlijk als je al zoveel traffic hebt als Mediamarkt en het platform waar de doelgroep komt om het verder uit te breiden. En ze hebben natuurlijk ook wel ervaring met marktplaatsen in het buitenland. Duitsland volgens mij, Oostenrijk,
precies,
Spanje.
Daar zijn ze enorm. Dus ik zat net even toevallig te pieken in de e-merse 100, waar we het over gaan hebben.
Ja.
Staan in Nederland staan ze niet in de top 10. Maar het zal niet veel schelen, zeg maar. Nee. Het is toch wel een vrij grote speler op webgebied. Dus,
en ze willen over 5 jaar zelfs dat de online omzet goed is voor de helft van de totale omzet.
Ja.
Dus, dat is wel een mooie ambitie. Maar je kunt er zo meteen op aansluiten. Dus vanaf maart bereid je voor als je daar gebruik van wil maken. Ik weet niet precies hoe ze dat gaan doen. Dat is nog niet bekend. Jij dat ergens gezien hebt, maar of je moet aanmelden of dat het via een open...
Nou, normaal, wat je veel ziet, ik weet niet wat dat van Mediamarkt is, dat durf ik nog niet te zeggen, maar je ziet wel veel partijen die bijvoorbeeld eerst in real-time bidding zaten, echt die advertentiepartijen, dat die ook software op schaal gaan maken voor marketplace aanbieders. Maar ik weet niet of het bij Mediamarkt zou het wel eens custom kunnen zijn, of dat ze inderdaad een soort back-office systeem
hebben. Ja, nu nog een soort
marketplace software.
Toegang willen beheren.
Dan heb je wel steeds meer dat er ook techpartijen zijn die marketplace software bouwen voor webwinkels, zeg maar. Ja. Om dat echt te beheren.
Ja.
En dus dat je ook campagnes kunt gaan draaien bijvoorbeeld. Of dat soort dingen binnen Mediamarkt.
Ja, dat je mee kan nemen in je campagnes.
Ja, retail media en zo.
Dan nog een andere marketplace, bol.com. Die gaat voortaan Bol heet.
Ja, die klonk het klonk spannender dan het was. Headline van bol.com van naam veranderen.
Ja, dat valt er mee. Ze gaan naar Bol. Oorspronkelijk natuurlijk bedacht, omdat het vooral online was. Maar ze zeggen inmiddels van dat is het eigenlijk helemaal niet meer. Hè? We bestaan voor veel meer dan alleen maar, we doen veel meer dan alleen maar het online gedeelte.
Ja, .com zegt ook, ja, het zit er een beetje in dat dingetje, bol.com.
Ja.
Maar weet je nog wat het voor stond? Bol?
Ja, je hebt het me net nog, lunch noem jij het nog.
Of horen.
Dat was de oprichters, toch? Het bedrijf dat het oprichtte. Ja.
Bertelsmann. Ja, dat was toen echt een grote uitgever ook van papieren. Nu zitten ze nog steeds in allerlei dingen. Lang niet meer in Bol.
Nee, niet meer Bol, dus Aal.
Het was nog Bertelsmann Online, ergens rond de tijd dat Amazon in de VS ook kwam. .com-bubbel, zeg maar, hebben ze gedacht, we starten een webwinkel als, hoe noem je dat ook weer, van vroeger uit, dat je die papieren catalogus
gaat.
Dat was een postorderbedrijf.
Postorderbedrijf, ja.
Precies, daar waren ze heel groot in en die zagen, hey, digitaal is een bedreiging, dus laten we ook een eigen webwinkel gaan starten. Ja. Het was Bertelsmann Online.
Daar komt Bol vandaan. Weet je, heb je enig idee hoe lang het geleden is dat bol.com gelanceerd werd?
Ja, volgens mij 1999 of zo.
Ja, dus 25 jaar geleden dat ze met deze naam de markt op gingen. Omdat ze toen echt moesten uitleggen dat ze een online winkel waren. En dat is inmiddels dus niet meer nodig. Ook de huisstijl krijgt een opfrisbeurt met meer speelse vormgeving en kleurgebruik.
Oké.
Dus dat is wel leuk.
Oh, dat is ook wel,
En de eerste campagne in de nieuwe stijl is de wonencampagne die deze maand te zien zal zijn. En dan gaat de merkupdate de komende jaren gewoon geleidelijk doorgevoerd worden. Dat vind ik wel interessant. Dat lees ik bij meer merktransities. Dat ze het geleidelijk gaan doen. Vroeger was het, je moest in één keer een nieuw merk helemaal omzetten. Je ging maar briefpapier gooien je weg en dat soort dingen.
Eentje die nu dat heel radicaal heeft gedaan.
Wie dan?
T-Mobile.
Ja, dat klopt. Die hebben alles omgezet.
Ja, die is nog afstand. Daar gaat ook een hoop mediabudget doorheen. Sorry.
Ja, het is en heel duur. En ook steeds vaker wel. En dat zegt bol.com ook. Van ja, we hebben ook nog gewoon verpakkingsmateriaal liggen. En vanuit ons duurzaam gaan we dat niet weggooien. We willen dat gewoon gebruiken en niet weggooien. Ja. Dus dat is interessant. We gaan het meemaken. Geen hele grote veranderingen, maar een logische transitie volgens mij ook naar de nieuwe naam Bol. Gaan we door naar weer een update vanuit Google, maar in dit geval specifiek voor campagnes. Demand gen campagnes, uitgerold voor alle adverteerders, dus beschikbaar direct.
Ja.
Een soort tegenhanger van de Performance Max campagnes.
Ja, maar Performance Max meer op de onderkant van de funnel zit. Echt op Performance directe respons. Hoewel ze ook altijd zeiden, het zijn full funnel campagnes. Lijken de demand gen campagnes toch meer gericht op top of funnel. Meer branding effecten, content marketing, dat soort dingen.
Ja.
Echt een specifiek product wat ook specifiek met die data werkt. En ook meer op discovery zit.
Ja,
echt op YouTube, op YouTube Shorts.
Zichtbaarheid, associaties.
Video content, kunnen variëren met ads en copy en wat minder direct op. We zitten bijvoorbeeld geen shopping campagnes. Die zitten niet in de inventory van demand gen campagnes. Zeg maar, zit ook niet shopping naar producten. Dat zit in Performance Max natuurlijk wel. Dus dat is ook het grote verschil.
Het is gelijk beschikbaar voor iedereen hè, die er gebruik van wil en kan maken. Het vraagt niet heel veel dan voor nieuwe content ook, of is het?
Nou,
video's. Het is een biedt meer creativiteit dan eerder campagnetypes, zag ik. Maar je hebt misschien wel video's op andere fases al.
Ja, überhaupt dat je videocampagnes en dat soort dingen allemaal kunt combineren. En het is ook een beetje een nieuwe campagneformat. Net zoals toen zeiden, je moet de transitie maken naar Performance Max. Echt andere campagnetype, andere algoritmes denk ik ook. Daarachter andere is het een nieuwe generatie aan soorten campagnes. Dus ik kan me ook voorstellen waar je eerder bijvoorbeeld echt nog losse display campagnes had. Losse YouTube campagnes, wat nog allemaal een beetje bij Google nog niet echt één verenigd ding was. Was per kanaal en per type media toch anders. Dat ze dat nu ook gaan bundelen om de concurrentie aan te kunnen gaan met Meta, waar je ook in principe vrij eenvoudig contentcampagnes opzet. En als adverteerder ook met één creative of meerdere varianten makkelijk live kan gaan. Waar Google toch vooral op het Performance Max en op het intentiegedreven en op search nog steeds heel veel zat. Dat ze waarschijnlijk om die Wall Street verwachtingen waar te maken ook een goed alternatief moet zijn van Meta. Om ook op YouTube Shorts en dat soort dingen. Ja. Dat soort campagnes gewoon meer data gedreven met meer creatives op een veel bredere manier in één campagne kan gaan werken.
Ja, want dat is denk ik wel belangrijk ook bij deze update. De Performance Max campagne was best wel even wennen. Hè, dat alles in één campagne type moet. Dat werd de mainstream. Hè, dat is eigenlijk de enige manier nu. Google zegt ook dat deze vorm ook de mainstream gaat worden voor dit gedeelte van de funnel.
Ja,
hè? Dus je
exact.
Moet echt
dus
over hierna.
Als adverteerder wel wat. Vraag je agency om hulp, zeg maar, want dit is het formaat van de toekomst.
Ja.
Dus ik wil zeggen, doen we lekker niet.
Nee.
Alleen dit is wel de beweging die ook, ja, je moet wel mee in die
strategie. Je moet mee en het zal effect in de algoritme ook gaan krijgen, ja, op een gegeven moment. Dus dat moet je, daar moet je rekening mee houden dat het wel die kant, ja, op gaat.
Je kunt het ook heel eigenwijs doen, maar dan moet je niet bij Google mee gaan adverteren.
Nee.
Dus ik wil niet zeggen dat je mee moet, maar het is meer van als je de advertising serieus wil nemen, ook top of funnel bij Google, is dit een product waar je eigenlijk niet omheen kan.
Ja, gaat dit het product worden. Maar inderdaad, je zegt het al, je kunt het er ook ergens anders gaan adverteren. Ja, bijvoorbeeld bij Meta. Hoppa. Want die lanceren weer nieuwe advertentieformaten. In dit geval in de Reels. Juist alweer gericht op de conversie. Hè, gericht op producten vooral.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk het laaghangend fruit. En Reels, een succesvol format. Wat houden de formaten precies in? Ik zag iets van collection ads.
Ja, het zijn er... ik moest ook even inlezen, want er zijn echt volledig nieuwe functies. Collection ads die al bestonden in Instagram. Die worden nu ook aan Facebook Reels toegevoegd. Dus dat is gewoon een uitbreiding van het bereik van een specifiek formaat wat succesvol is.
Wat makkelijk dat kun je het gebruiken en dan verbreidt het.
Dat houdt in. Oh, ik zie dat het plaatje is weggevallen. Ik heb normaal ook altijd even een plaatje hier erbij, voor de zekerheid. Heb je als podcastluisteraar niet zoveel aan. Maar soms in de show notes is het handig. Maar dan zie je gewoon de advertentie zelf gewoon vol in portrait mode, zeg maar. En dan zie je echt de productjes als plaatjes onderin. Zodat je ook direct kunt zien welke producten zijn nou in deze ad betrokken. Kennelijk werkt dat format goed op Instagram. Dus trekken ze dat door ook naar Facebook Reels. Wat echt flink aan het groeien is trouwens. Facebook Reels ook qua format.
Ja, je maakt in de video maak je eigenlijk gewoon een content video.
Ja.
Maar onderin heb je een aantal
staan de plaatjes van de producten. Je ziet in het voorbeeld zie je iemand met plant in de tuin bezig. Die zegt, dat is dit plantje, dit harkje en dit dingetje. En dan kun je daarop doorklikken.
Ja.
En multi-destination reels heb je. Dat zijn net als soort carousel ads. Waar je meerdere call to actions kunt gebruiken. En waardoor je ook naar meerdere producten toe kan gaan. Dus niet aan één ding vast zit.
Vaak is een carousel gekoppeld aan één bestemmingspagina. Ja. En nu kun je dat dus specifiek
per
instellen.
Per ding kun je daar naartoe. Ook dus in Reels. Wat je al kent inderdaad van tijdlijn ads. Dingen. Swipe left heb je dus ook. Dan hoef je niet meer te klikken, maar kun je naar rechts swipen om direct naar de pagina toe te gaan. Dus een snellere manier nog qua interactie om naar de landingspagina toe te gaan. Dus dat zou misschien wel ervoor kunnen zorgen dat de respons naar je landingspagina, naar je product, hoger wordt. Waar dat normaal met een klik of een button toch net iets...
Met swipe is natuurlijker misschien.
Ja, in Reels zeker. Dat is een beetje, dan swipe je dat uit en zijn button... Ja, het klinkt heel stom, maar het zijn dingen die op schaal van Meta... en ook op advertenties... Zijn, dat kan zo de 20% meer. Ja. Dat is geen CTR meer, maar is dan S...
Maar ik merk zelf al...
STR, swipe through rate krijg je dan.
Zal het zo heten?
Dat weet ik niet, maar het is geen klik meer, zeg maar.
Nee, maar ik merk zelf ook... Dus Instagram moet je volgens mij opzij swipen... en TikTok moet je weer omhoog swipen... dat je gewoon die verschillende swipebewegingen door elkaar gaat halen. Ja. Je bent zo...
Swipeverwarring.
Dat
is een nieuwe
persoonlijkheid met swipen.
Swipeverwarring.
In plaats van de muisduim.
Nee, maar het doet heel veel natuurlijk. Of je even zo die swipebeweging doet. Of echt actief in één keer iets anders moet doen waar niet in je flow zit. Dus, en uiteindelijk komen ze nog met een gehele geüpgraded creative suite, zeg maar, waarin je je advertenties uploadt en ook kunt verbeteren. Dus automatisch betere templates om media die portrait naar landscape bijvoorbeeld te brengen.
Oh ja.
3D beweging en diepte bijvoorbeeld toevoegen. Waarschijnlijk met die, misschien wel die scherpte, diepte, dat soort dingen. Filters, kleurverscherping, videoresolutie versterken, zodat hij ook de snelle ads die je maakt of dingetjes die je, waarmee je experimenteert, dat die er ook mooi van het scherm afknallen. Dat is ook in het belang van zowel de adverteerder als van Meta, kennelijk.
Dus makkelijker content maken dan wat je dan ziet.
Ja. En ook de best practices, denk ik. Want die filters zullen ze wel niet voor niks toevoegen. Dat zorgt gewoon voor betere respons, betere doorklikratio's op de dingen. Dus
mooi. Blijf toch een beetje bij het visuele, maar dan met AI, wat ook weer helpt misschien voor leuke content.
Ja.
DALL-E versie 3 is nu ook live, weliswaar voor alle ChatGPT Plus gebruikers. Ik ben zelf geen Plus gebruiker, jij wel trouwens.
Gelukkig geen Plus?
Nee, ik gebruik geen Plus, nee.
Dan ga je steeds meer missen, want dan merk je echt wel...
Ja, maar daarover praten wij elke twee weken even bij.
Ja, dat klopt.
Maar, en krijg af en toe dingen doorgestuurd, maar... Ik heb het gewoon, ik vind het interessant, maar ik gebruik het minder.
Heb je wel eens een Midjourney
gedaan? Nou. Ja, maar met tot de gratis. Maar daar heb ik wel echt leuk spielerij, maar wel best wel een barrière zaten erin.
Ja.
En de kwaliteit,
wat
ik zie wel...
bijvoorbeeld tegen? Wat is het eerste ding dat je dacht van, nu stop ik ermee?
Nou ja, mijn credits waren op.
Ja.
Dus dat was de grootste barrière. Ja. Ik dacht, het is me niet waard om ervoor te gaan betalen. Daarvoor gebruik ik het te weinig. Maar en dat je ook een stukje programmeertaal moest begrijpen. Je moet bepaalde... commands meegeven in die of om tot een goede afbeelding
ook
te komen.
Een bepaalde volgorde soms.
Al volgorde rijdt en je moet ook net weten wat ze daaronder bedoelen. Dus dat vond ik complexer en daar moet je best wel wat vaker voor doen. Klopt. Maar ik zie nu dingen voorbij komen met DALL-E 3. Dan denk ik van wauw, dit vervangt bijna de fotograaf.
Ja, dus daar zou ik, dit is echt wel een reden om toch een plus te gaan nemen. Ook op korte termijn. Als je,
aandelen mag iets nog.
Nee, maar als je af en toe stokfoto's bijvoorbeeld nodig hebt of even een leuke illustratie bij iets. Dan zag je altijd. Ik weet niet, zag ik ook van andere mensen. Ja, je hebt Midjourney gebruikt. Daar zit een soort signatuur in van zo'n AI-generatie iets, zeg maar.
Al de waas of zo.
Ja, ook omdat mensen waarschijnlijk niet goed prompten. En dan moet je wel heel goed weten. Ik kan dat zelf ook niet zo goed, hoor. Ik heb wel dus de betaalde versie van Midjourney gebruikt. Maar dan moest je toch wel weer naar Discord toe.
Ja.
En dan moest je zo'n commando gaan geven. En was je toch wel, als je een leuke illustratie wilde hebben van een slide deck bijvoorbeeld.
Ja, best veel moeite.
Dan was je wel, het is niks vergeleken met Photoshop opentrekken of stockfoto's gaan zoeken. Nee. Maar als je echt iets unieks wil hebben, dat je denkt, nou, hier zie je niet gelijk aan van ha, die heeft even AI gepakt en een paar afbeeldingen eruit laten persen, maar echt iets wat smaak heeft, dan was je een uurtje verder, denk ik. Als je 4, 5. Maar nu, DALL-E 3 zit dus direct in ChatGPT. Wat je dan eigenlijk doet, is daarbovenin dat schuifje wat je hebt in de betaalde versie, kun je eigenlijk DALL-E gewoon aanzetten. En dan zeg je gewoon, maakt het, bij Midjourney moet je slash imagine doen.
Ja.
En dan een codetaal. Nu kun je gewoon zeggen, maak me een afbeelding van, ik had laatst toevallig voor een congres wat achtergrondafbeeldingen dus nodig bij een presentatie.
Mm-hmm.
Doe een boxhandschoen die tegen elkaar knalt, zeg maar. Of nee, dat zeg ik niet eens. Ik doe 2 boxhandschoenen van een land tegen het andere die tegen elkaar boksen, zeg maar.
Oh, ja.
Zo'n illustratie. Ja. En dan gaat ChatGPT eigenlijk een beetje meedenken. Van doe een beetje een setting dit. Oh, doe eens van dat poeder ertussen dat je echt tegen elkaar aanknalt, zeg maar. Want ik snap dat jij een illustratie wil hebben met 2 handschoenen die vechten. Dus moet echt klappen. En dan zet hij ze de ene keer in.
Maar dat begrijpt hij zelf, zonder dat je beschrijft.
Dan gaat hij zelf inkleuren. Ja, dus hij gaat ook creativiteit gebruiken die je normaal met Midjourney zelf
moet bedenken. Beschrijven.
Gaat hier met je meedenken en dan denk je, oh, wacht even, met die witte achtergrond is wel vet. En hij stopte er van dat kleurenpoeder tussen, weet je, wat ze in India mee gooien, altijd in die foto's. Dat het zo die kleuren ertussen wegspatten. En dan zet hij die 2 vlaggen zo als stickers op de boxhandschoenen. En die vlaggen klopten ook, echt. En dan kon je op een gegeven moment zeggen, maak die linker boxhandschoen maar zwart en de rechter maak die maar magento met deze hekskleur, zeg maar.
Oh, ja.
Met die kleurcode ook echt. En dat snapt hij wat ook links en rechts is.
En dit ga je nooit in de stock vinden. En voor fotografie is het veel te duur.
Ja, en je kunt op een gegeven moment zeggen, maak de achtergrond nog witter. En hij snapt ook posities van dingen in afbeeldingen. Wat je met Midjourney heel vaak dan dacht, ah nee, niet dat. Dan pakt hij een screenshot wat je op het scherm wilde hebben van een laptop die in beeld was. Zet hij dan op de glazen ruit links in de hoek. En dan kon je niks.
Nee.
En nu kun je dat allemaal bijsturen. Dus het is echt een.
Maar in tekst eigenlijk, hè? Dus bijna, je hoeft geen code meer te.
Nee. Dat is er helemaal uit.
Nee, het is echt. Prompt wel, maar niet met code terminologie.
Ja, en je hoeft niet de letterlijke prompts te nemen. Dus op een gegeven moment zei ik ook iets over een setting in Nederland. En op een gegeven moment nam die dan Nederland iets te letterlijk, maakte echt molletjes en klompen en een Volendams wijkje, zeg maar.
Ja.
Dan denk je, oh ja, dat snap ik. Dat komt van de rest van het internet. Nederlandse plaatjes gaat hij echt heel typisch Nederlands maken.
De bias van AI, zeg maar.
Ja, dan kun je ook zeggen, nee, ik wil de achtergrond iets meer dat je echt. En dan gaat hij dat zelf doorvertalen naar goed prompt. Dan gaat hij zeggen van, ik deed dan in het Engels, maar in een urban, moderne Nederlandse setting, zeg maar.
Ja.
Niet klassiek Nederlands. Dan gaat hij het op die manier aan zichzelf uitleggen.
Ja, en ik weet niet, van mensen van jou ook, dan zag je dus dat hij niet Nederlands met een vlaggetje en een molen doet, maar dan zie je, als je goed kijkt, zijn de nummerborden gewoon geel met blauw. Hè? Dus gewoon de Nederlandse nummerborden. En daarmee herken je dat het Nederlands is.
Ja,
zonder
anders.
Dat.
En dat zou Midjourney bijvoorbeeld, heeft ook dat level van detail niet, zeg maar, kentekenplaatsen.
Die subtiliteit en toch op die manier aanvoelen, het moet
of
Nederlands
dat je zegt van, ik had toen een meisje en een hond naast elkaar, draai de hond om. Dat snapt hij.
Oh ja.
Dan gaat hij zoals zichzelf rompten en dan snapt hij, hij stond, ik had een meisje met een hond uitliet.
Ja.
En dan stond het meisje de ene kant op en hond de andere kant op. Maar tegen,
dat
klopte
niet
met elkaar.
Nee.
Maar dan kun je hem corrigeren. En dat met Midjourney is dat heel moeilijk. Dan wordt gewoon opnieuw proberen.
Ja, dus, en dan, als je nu gaat proberen, loop je het risico dat hij van de basis afwijkt.
Ja.
Heb je wel die hond goed, bij de rest niet.
Hij is heel consistent. Okay. Dus zeker de moeite waard nu.
Maar wel betaald dus, in de betaalde ChatGPT,
$20
per maand.
Ja. Okay. Maar dan heb ik GPT-4, heb je een data-analyse plugin. Moet ik nog een keer over hebben, maar de afgelopen weken, zeg maar, is er best wel veel aan toegevoegd.
Wat
ook echt,
Is het jou meer waard?
Ja.
Ja?
Ja.
Oké. Okay. Niet hard roepen.
Custom instructions ook. Gaan we het ook nog een keer over hebben. Die ook heel, weet niet hoe je het in het Nederlands
noemt. Dat je persoonlijkheidsprofielen kan instellen, toch?
Dat je gewoon van tevoren al vast zegt van, dit ben ik, dit zijn mijn doelen. Zo wil ik dat je reageert. Als je dat maakt het veel makkelijker om snel
als ik
snel
over mijn werk
even
heb, dan weet dan, dit is mijn rol, dit is mijn functie.
Precies, dat hoef je niet iedere keer uit te leggen of in je prompt te verwerken. Dus,
maar daar gaan we nog over hebben, begrijp ik. Dus.
Leuk.
Dan gaan we snel door naar het laatste item van deze Puls. En het gaat over de Twinkle 100. Daar is altijd weer heel veel informatie, een soort benchmark uit de markt wat dan naar boven komt. Waarbij je natuurlijk enerzijds omzetcijfers ziet, maar je vond ook de verzendkosten wel opvallend in deze editie.
Ja.
300 grootste online verkopers zagen in ieder geval hun gezamenlijke omzet iets slinken.
Ja, gemiddeld 2%. Het is wel, waren er zelf ook op Shopping Today wat dat gelanceerd was afgelopen week. Het is natuurlijk wel een beetje zo dat iedereen was het daar wel over eens dat vorig jaar de omzet wat daalde, zeg maar.
Ja.
Want we hebben het wel over 2022, niet 2023. Ja. Wat je wel ziet is weer het sentiment nu is dat het alweer aansterkt. Dat zie je ook in cijfers ook alweer terug. Maar vorig jaar heeft in ieder geval een flinke deuk gehad.
En ook wel als gevolg van de corona nog steeds.
Het is een stabilisatie. En, als je de lijn doortrekt.
Correctie bijna, ja.
Ja, was het een dikke piek, want daarvoor was het 27% groei tijdens corona.
Ja,
nu was het zo'n correctiejaar met min 2% in 2022. En je ziet nu dat het wel langzaam wel afvlakt.
Ja.
Maar dat het waarschijnlijk dit jaar wel weer hoger wordt. Maar dat vooral het meest interessante, dat hebben ze er ook toegevoegd in het Winkel 100. Echt een speciale kolom, niet alleen met de omzet, maar ook wat doen webshops nou? En welke branches zijn nou verzend en retourkosten? Hoe gaat iedereen daarmee om? Want daar is natuurlijk Weekamp als een van de grotere ook die retourkosten geïntroduceerd. Dat werd toen ook verwacht, wat een trend. En daar zijn nu ook wat cijfers over binnen.
Ja, maar dat wil je wel weten, hè? Van wie kan het maken? Wie doet het? Wie durft niet? Kan ik het zelf gaan doen? Ja,
het is vaak een spannend besluit voor shops ook, om dat te doen. Vanuit duurzaamheid is natuurlijk een belangrijke, dat niet alles geretourneerd wordt. Maar ook een business case is het vaak gewoon echt substantieel als je wat omzet doet. Dus als je kijkt naar de cijfers, dat hebben ze dus mooi bijgehouden. Van de top 100 is 9% ten alle tijde gratis. Valt op zich nog best mee. En bij 60% is het gratis van een bepaald aankoopbedrag. En 27% rekent altijd verzendkosten.
Dus dat is best wel wat. Hè?
Ja, vind ik nog best wel
een derde bijna waar je... Waar,
En bij retourneren is 29% altijd. En 13% biedt ook fysieke winkels, maar die luxe moet je maar hebben. En slechts 55% vergoedt standaard ook de retourkosten. Dus dat is ook niet heel erg hoog. Nee. Je ziet alleen wel, en dat is ook wel leuk om dat winkel denk ik ook op na te slaan, is dat er heel erg verschillen zitten per sector. Want hier heb je als webshop, aan die gemiddelde cijfers heb je niet zoveel. Je moet echt kijken binnen je branche.
Ja, je eigen wat doen je concurrenten in jouw branche. Ja.
Dus check de Twinkle 100 ook eens.
Zo diep gaan ze wel. Dus het is opgebouwd uit wat concurrenten, wat allerlei partijen doen in de branche. En dan kom je tot een centrale samenvatting.
Ja.
Maar per branche kunnen de verschillen wel...
En dat is wel interessant dat je ze met name in de top... Want je zit natuurlijk in de twinkel... zie je wel een beetje van wat doet jouw branche, waar gaat dat heen en wat zijn de verschillen. Dus dat is nu een soort mooie dataset waar je eens naar kan kijken. En of jij qua retourkost een beetje in lijn ligt met de rest van de markt.
Okay. Of misschien wel iets kan aanpassen daarin in je voordeel van je business case. Of
of dat je ook echt een trend ziet. Het is wel iets wat interessant is om te volgen.
Ja, mooie cijfers weer. Dan zijn we er weer doorheen. Dat was hem, de show notes van deze aflevering. Als je meer wilt weten dus over wat we bespraken, die vind je op advice.nl/podcast of in je app gewoon onder de aflevering. Leuke ideeën, reacties, vragen, laat het weten via podcast@advice.nl of correcties, want wij maken ook wel soms eens een foutje in onze interpretaties.
Heel soms.
En blijf op de hoogte van deze podcast door je te abonneren in je favoriete podcast app of via Spotify of YouTube. Voor nu weer bedankt voor het luisteren of kijken en heel graag tot de volgende aflevering. Oh, my God.